Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, van die God die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, vooraf wordt u bekendgemaakt dat op woensdag 14 januari in de leeftijd van 83 jaar is overleden dominee L. Blok, emeritus predikant van de gereformeerde gemeente. De Heer vertroostte en sterkte de achtergebleven familie, waarbij wij in het bijzonder ook denken aan student Blok en aan zijn vrouw en kinderen. En hij heilige deze roepstem aan ons aller hart. Zingen wij in verband met dit overlijden vanmorgen uit Psalm 89, eerst vers 19 en daarna vers 7. Uit Gods heilig en dierbaar woord gaan wij vanmorgen samen lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En we lezen daarvan het eerste hoofdstuk, te beginnen bij vers 41 tot het einde. Dus de schriftlezing voor deze morgen, Johannes 1, vanaf vers 41 tot en met 52. Maar stellen wij ons vooraf voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: Gij zult niet stelen. Het negende gebod: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we nu Johannes 1 vanaf vers 41. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zeiden tot hem, wij hebben gevonden de Messias, het welk is, overgezet zijnde, de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus hem aanziende zeide, gij zijt Simon, de zoon van Jona. Gij zult genaamd worden Cephas, het welk overgezet wordt Petrus. Des anderen daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea en vond Filippus en zeide tot hem, volg mij. Filippus nu was van Bethsaida uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zeide tot hem, wij hebben dien gevonden van welken Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En Nathanael zeide tot hem, kan uit Nazareth iets goed zijn? Filippus zeide tot hem, kom en zie. Jezus zag Nathanael tot zich komen en zeide van hem, zie, waarlijk, een Israëliet in welken geen bedrog is. Nathanael zeide tot hem, van waar kent gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem, eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. Nathanael antwoordde en zeide tot hem, Rabbi, gij zijt de Zoon Gods, gij zijt de Koning Israëls. Jezus antwoordde en zeide tot hem, omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, zo gelooft gij. Gij zult groter dingen zien dan deze. En hij zeide tot hem, voorwaar, voorwaar zeg ik u lieden, van nu aan zult gij de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen.
Gemeente Psalm 139, en wij gaan daarvan zingen de versen 1, 2 en 14, 139, de versen 1, 2 en 14, niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. Tijdens het zingen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 rondgangen, 1 voor de diaconie, 2 voor de kerk. En de 3e collecte is vandaag voor het kerkbouwfonds. De Heer zegene u en uw christelijke handreiking. Gemeente, met de bede, och dat uw geest mij ware wijsheid leer. Mijn oog verlicht en de nevels opdoe klaren. Opdat mijn ziel de wonderen zie en eer, die in uw woord alom zich openbaren. Met die bede willen wij vanmorgen overdenken wat u gelezen is, Johannes 1, de versen 46 tot 50. Ik lees u alleen het 50ste vers. Johannes 1, vers 50, waar het woord van God aldus luidt. Nathanael antwoordde en zeide tot hem: Rabbi, gij zijt de Zoon Gods. Gij zij de koning Israëls. Tot zover Gods woord. Gemeente, we schrijven onder dit gedeelte Christus en Nathanael. Vier aandachtspunten. Christus en Nathanael. In de eerste plaats horen we over de prediking over Christus. Vers 46. Filippus vond Nathanael en zeide tot hem: wij hebben gevonden dien, enzovoort. De prediking over Christus. In onze tweede gedachte horen we over de ergernis aan Christus. Vers 47. En Nathanael zeide tot hem: kan uit Nazareth iets goed zijn? De ergernis aan Christus. In de derde gedachte zien we de verwondering over Christus. Dat zien we met name in vers 49. En Nathanael zeide tot hem: van waar kent gij mij? En in de vierde gedachte horen we de belijdenis van Christus. Nathanael zei: de Rabbi, gij zij de Zoon van God. Gij zij de Koning Israëls. Dus Christus en Nathanael. De prediking over Christus. De ergernis aan Christus. De verwondering over Christus. En de belijdenis van Christus. Gemeente, jongelui, misschien is het je opgevallen, maar in dit Bijbelgedeelte komt het woordje zoeken en vinden heel veel voor. Heel veel in deze teksten vinden we het woordje vinden. Eigenlijk beschrijft Johannes hier een aantal dagen uit het leven van de zaligmaker die zijn arbeid begonnen is. Drie keer vinden we in dit hoofdstuk des andere daags. Eigenlijk worden er een aantal opeenvolgende dagen beschreven door de evangelist. En in die tekstwoorden staat steeds het woordje zoeken en vinden. Mensen zoeken elkaar en vinden elkaar. Maar eigenlijk dwars door al die dingen heen zien we vanmorgen de Zoon des mensen die is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En zo staat er ook in vers 46, Filippus vond Nathanael. Filippus was zelf een gevondene. Filippus was zelf opgezocht. Van Filippus geldt: ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagde. Filippus, net als Johannes en Andreas en Simon, kwamen ze uit Bethsaida, dat dorpje daar aan de zee van Galilea. Bethsaida, huis van visserij, aan de zee van Tiberias. Ze kwamen allemaal uit dat verachte Galilea. Ze kwamen allemaal uit dat land waarvan Jesaja had geprofeteerd, dat in duisternis wandelt en in de schaduw des doods. Galilea, veracht bij de godsdienst van Jeruzalem. Veracht bij de fariseeën en de schriftgeleerden. Is niet opvallend dat juist uit dat verachte Galilea gaat de grote zaligmaker zijn discipelen roepen. Al deze jongeren, deze leerlingen, gaat hij roepen vanuit dat Galilea der heidenen. Vanuit dat verachte Galilea. Weet je, het is toch altijd zo wat Paulus zegt. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij zijt niet vele wijzen naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar het dwaze deze wereld heeft God uitverkoren, omdat hij het wijze beschamen zou. Uit dat verachte Galilea. En wat was de boodschap kort in het leven van Filippus? Want Christus zeide tot hem: volg mij. Langer is eigenlijk niet nodig. Korter kan niet. volg mij. Maar als de Heere krachtdadig door zijn Heilige Geest die boodschap brengt in het hart, dan zien we Filippus hem volgen. In het 44ste vers. Straks is er nog een discipel die met diezelfde woorden geroepen wordt. Jullie weten het denk wel, jongens en meisjes. Er is nog een discipel die met zo'nzelfde korte preek geroepen is. Nee, die zocht Christus niet. Die zat met zulke stapels shekels in zijn tolhuis. Die had alleen maar geld en het goed van de wereld. Maar Jezus zag hem aan en zeide, volg mij. En weet je wat er gebeurt dan? Dat kan vanmorgen ook. Iemand die helemaal niet geïnteresseerd is in God en zijn dienst. Jij die hier vanmorgen misschien zit omdat je moet van je ouders. Maar als die grote meester door de kracht van zijn Heilige Geest zegt, volg mij. Dan gebeurt er net als bij Levi. Hij opstaande, alles verlatende, volgde hem. Zo is het ook gegaan met Filippus. Onwederstandelijk, onvoorwaardelijk trekt Christus zijn discipelen. En gemeente, dan zie je hier in de leidingen die hij houdt met zijn kinderen verschillende dingen. Nathanael, wat we overdenken, gaat het weer heel anders als die korte preek bij Filippus. En Johannes en Andreas hebben er enkele dagen onder de prediking gestaan van de doper. De leiding van God, het leven van zijn kinderen, is onderscheiden. De Heer brengt zijn kinderen op verschillende wijzen tot de zaligheid. Maar één ding is zeker. Ze zullen allemaal gebracht worden door de Heilige Geest aan de voeten van Christus. Ze zullen allemaal hoe dan ook door de Heilige Geest geleid worden tot die gezegende zaligmaker. Bent u daar al terechtgekomen? Ben jij daar al gebracht door het werk van Gods lieve Geest aan de voeten van die gezegende zaligmaker? Zul je niet rusten buiten die geloofskennis van hem? Zul je niet rusten in alles wat de Heer gegeven heeft, maar zoek toch hem te kennen, hem te vinden, die het laat zeggen, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Want het leven ligt alleen in hem. En zo mochten ze vinden. En dan gaat Filippus naar Nathanael. Dan lezen we in vers 46, Filippus vond Nathanael. Hij heeft hem dus gezocht. Hij heeft Nathanael opgezocht. En hij zeide tot hem, dan gaat hij een boodschap brengen. Wie was Nathanael? Wat een mooie naam. Van God gegeven. Hij was van God gegeven. De Heere wist van hem af, Nathanael. Hij komt in de apostellijst een paar aantal keren voor onder de naam Bartolomeus. Dus zijn vader heette Ptolomeus. Hij was de zoon van een bekende Ptolomeus. En het opvallende is in de discipellijsten dat hij altijd samen genoemd wordt met Filippus. Telkens worden er van die tweetallen genoemd in die lijsten. En dan staat er telkens Bartolomeus en Filippus. Ze kwamen beiden uit Galilea. Nathanael kwam uit Cana. Filippus uit Bethsaida, vlak bij elkaar. Maar ze waren met hartelijke banden aan elkaar verbonden. Niet alleen met banden dat ze uit dezelfde streek kwamen, maar bovenal met geestelijke banden. Aan elkaar verbonden, ze kenden elkaar, niet alleen uiterlijk, maar ze wisten ook wat er in hun hart leefde. Er was een geestelijke band. Straks aan het einde van het evangelie van Johannes, hoofdstuk 21... daar zien we Nathanael die uit Cana kwam ook bij die discipelen die gingen vissen. Samen verbonden. En je begrijpt, dat brengt mij natuurlijk vanmorgen tot de vraag aan jou, aan u. Zeg me wie uw vrienden zijn en ik zal zeggen wie u bent. Dat is toch een spreekwoord. Kennen wij gemeenten net als Nathanael? Nee, die hoef je er geen 5 te hebben. Maar kennen wij van die zielenvrienden, met wie je van hart tot hart kan delen. Waar je je hart soms kan uitstorten met al je vragen, met al je raadsels, met al je strijd. Maar ook Ook met je verlangens kennen wij zulke vrienden. Wat een voorrecht als je zulke vrienden mag hebben. Nee, niet van die vrienden die je zaterdagavond op komen halen en tot diep in de nacht meenemen naar de plaatsen van de wereld. Maar ken je zo'n vriend, heb je zulke vrienden, met wie je kan spreken over de wegen des Heeren, met wie je kan delen je vragen en je strijd en je raadsels. Zulke vrienden waren Filippus en Nathanael. En ze zijn waarschijnlijk nog onder de prediking van de doper. Ze zijn deze jonge mannen allemaal van een jaar of 18, 20 hooguit. Die zijn uit Galilea gekomen naar Bet-Abara aan de Jordaan. Want ze hadden gehoord, daar was zo'n wonderlijke prediker gekomen. Het leek wel een oud-testamentische profeet. Hij had zo'n kameelharen jas aan en een leren gordel. En hij predikte de noodzaak van bekering niet alleen voor heidenen. Niet alleen voor Romeinse soldaten, maar ook voor besnedenen, voor verbondskinderen in Israël, voor fariseeën en schriftgeleerden. Hij predikte de heilige wet, breng dan vruchten voort van geloof en bekering. En ze kwamen uit alle delen van Israël, ook deze jonge mannen uit Galilea, en ze stonden daar onder de prediking bij de Jordaan. En Johannes wees de ongerechtigheid en de zonde aan. En Johannes wees alle eigen gerechtigheid af. De bij ligt al reed aan de wortel van de boom. Gij adderige broedsel. Maar die prediking niet alleen de ongerechtigheid aanwijzen. Niet alleen alle eigen gerechtigheid afwijzen. Maar hij mocht ook heen wijzen. Naar dat lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En die prediking, die is gezegend aan het hart van deze jongeren. Ook bij Filippus en Nathanael. Die prediker daar bij Bet-Abara is gebruikt. En ze hebben met elkaar gesproken. Deze vrienden daar. Ze hebben met elkaar gedeeld. Hun zielenraadsels. Ze weten samen van elkaar van de breuk die er ligt tussen God en hun ziel. Ze hebben het onvermogen beleefd om zichzelf aangenaam te maken voor God. Ze verstaan elkaar in het gemis, in het uitzien. Weet je, in de natuur kunnen een miljonair en een bedelaar slecht met elkaar praten. En zo is nou ook in het geestelijke. Die altijd bezittende christenen, die zo hoog kunnen spreken, die kunnen het moeilijk vinden met zo'n nooddruftige en zo'n ellendige, zo'n arme. Maar twee van die armen, twee die hetzelfde uitzien, hetzelfde verlangen kennen, naar de beloofde Messias, naar de zaligmaker, die kunnen goed met elkaar delen. Want ze kennen van elkaar het uitzien naar Christus, naar de middelaar. Kom, zitten er vanmorgen in de Elimkerk van die zoekende zielen? Zijn ze vanmorgen gekomen van die hongerende en dorstende naar de gerechtigheid, die ontdekt zijn aan hun zonden en schuld, die buiten staan, die met al hun pogingen om voor God te kunnen bestaan failliet zijn gegaan? Zijn er vanmorgen met van die zielen raadsels die zijn opgekomen onder de inzettingen Gods en die hun knieën hebben gebogen en hebben gevraagd, och mocht ik in die heilige gebouwen, die vrije gunst die eeuwig God bewoog, uw lieflijkheid en schone dienst aanschouwen? Zo opgekomen, zo weet Filippus. En daarom snelt hij en zoekt hij en hij vond Nathanael. En dan gaat hij een preek houden over Christus. Je ziet het een beetje voor je. Misschien zat Nathanael nog wel onder die grote vijgenboom en doet Filippus die bladeren weg en hij roept met blijdschap in zijn hart, wij hebben gevonden. Wij, Andreas, Simon, Johannes en ik, wij hebben gevonden. O, waar het hart vol van is, loopt toch de mond van over. Nathanael, wij hebben gevonden. Hij heeft na lang geduld met goederen vervuld der hongerige monden. En dan gaat Filippus vertellen. Nee, niet, hij zegt niet Nathanael, ze zeggen Ze zeggen dat de Messias gekomen is. Ik heb horen vertellen dat de Messias op de aarde gekomen is. Nee, dat zegt hij niet. Hij mag spreken van een ontmoeting. Hij mag zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat is dat belangrijk, gemeente? Hij mag spreken van een godsontmoeting. Heeft hij aangewezen en beloofde Jezus mogen ontmoeten. Die heeft zich geopenbaard in zijn leven. Wij, in de gemeenschap der heiligen, wij, op Gods tijd, wij hebben gevonden. We weten niet hoe lang ze daarna hebben gezocht. Maar het is met de dichter van Psalm 130, ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn klachten. En nou mochten ze vinden, want die zoeken, die zullen vinden. En daarom gaat hij. Want gemeente, allen die door genade die Christus mogen vinden als een zaligmaker voor hun hart, die kunnen niet zwijgen. Al ben je 84 en dan kan je bijna niet meer uit de been, dan ren je door Jeruzalem. En dan ga je het vertellen aan allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten, zie je Anna gaan. Dan krijg je geen rust om te gaan vertellen aan die uitziende zielen dat de zaligmaker is gekomen. Hij kende de zielslegering van Nathanael en daarom hij gaat. Als u van dat wonder van zalig worden door Jezus Christus kent, dan zul je daar niet over kunnen zwijgen. Dan zul je daar van tijd tot tijd over kunnen spreken. Want waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Filippus vond Nathanael en hij zeide, want weet je, Filippus weet dat er haast bij is, want Jezus staat op punt om weg te gaan. Vers 44 zegt, hij staat op punt om naar Galilea te gaan. En dan gaat Filippus spreken. Hoor hem eens vertellen. Nathanael, wij hebben gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten. Namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. Filippus houdt die eerste preek over Christus. En wat zit daar een waarheid in? Hij zei, wij hebben gevonden die over wie Mozes gesproken heeft. O, in Deuteronomium heeft Mozes gesproken, een profeet uit het midden van u. Gelijk zijn broederen zal God verwekken. En wat hebben de profeten gesproken over hem? Over die komende Messias? Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouders en men noemt zijn naam wonderlijk raad. Sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Wat hebben ze gesproken, de profeten, over hem, die zon der gerechtigheid? Die zou opgaan over alle die de naam des Heeren vrezen. O, Filippus mag verkondigen, we hebben gevonden die Messias. Van wie de rol des boeks is met zijn naam vervuld. Zie je hoe belangrijk het is dat je dicht bij de Bijbel leeft. Zie je, als je Christus wil vinden, dat je ook vandaag in de schrift moet zijn. Biddend om het licht van de Heilige Geest. Gravend in die rol waarvan hij zelf heeft gezegd, onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Die kunnen je wijsmaken tot zaligheid. O, wat mag Filippus hier getuigen. Maar dan zegt hij nog iets in zijn preek. Weet je wat Calvijn daarvan zegt? Wat blijkt hier de geringe geloofskennis van Filippus? Hij kan nog geen 4 woorden over Christus spreken, of hij mengt er 2 ernstige dwalingen in. Dat is wat. Dat is nogal scherp. Hij zei, in dat preekje van Filippus zitten 2 hele grote dwalingen. Haal jij ze er eens uit? Zeg jij eens welke dwalingen Filippus dan hier verkondigt in dit preekje over Christus? Hij noemt hem de zoon van Jozef. Was die dat? Hij heeft het over die geboren Messias uit Nazareth. Dat wordt de aanstoot voor Nathanael. Want was Jezus Christus niet geboren in Bethlehem? En daarom, er blijkt uit dit korte preekje van Filippus dat er nog veel verborgen is over die persoon en over de arbeid, de middelaarswerk van hem. Maar één ding is zeker. Filippus mag hier verkondigen. Hem die hij heeft mogen vinden. Filippus mag ware geloofskennis hebben van Christus. Al moet hij nog heel veel leren. Maar hij mag weten dat Jezus de gezonde zaligmakende Messias is. En dat is toch het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige en waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Filippus mag weten dat het Jezus de zaligmaker is. Gelukkig dat Calvijn in zijn commentaar ook weer wat milder wordt. Hij zegt, het is beter met Filippus een beetje te stamelen en de ware Christus te behouden, dan door met een geleerd en spitsvondig spreken een valse Christus in te voeren. Dus hij zei, het is beter, al is het met een paar dwalingen, die ware Christus te mogen kennen, als met allerlei geleerdheid en spitsvondigheid een valse Christus te prediken. Filippus mag hem kennen. Jezus de Messias. Weet je wat ik ook zo mooi hierin vind? Als mensen niet verder spreken dan dat ze geleerd hebben. Dat is ook een genade. Niet verder spreken, blijven staan waar de Heer je geleerd heeft. En vragen om een opwas in de kennis en in de genade. Later mag Filippus meerder weten. Hoewel, in Johannes 14 vers 8, daar lees ik van dezezelfde Filippus. En Filippus zeide tot hem, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. En dan zegt Christus aan het einde van zijn loopbaan bijna tegen hem, ben ik zo lange tijd met u, Filippus, en hebt gij mij niet gekend? O, wat blijkt het noodzakelijke onderwijs telkens opnieuw. Ook na ontvangen genade in het leven van Gods kinderen. Weet je nog één ding? Ik ben blij om hier te lezen dat de Heer in een kort krom preekje wil gebruiken. Om een zondaar bij Christus te brengen. Het geeft nog een beetje hoop voor een dienaar des woords. Dat de Heere dit preekje met twee fouten erin wil gebruiken. Zo kan hij ook vanmorgen gebrekkige dienaren des woords gebruiken. Zo wil de Heere door zijn woord en geest nog waarmaken. Zalig degene die het goede boodschap. Hoe lieflijk zijn de voeten dergene die het goede boodschap. Wat zou Filippus verwacht hebben? Jonge vrienden, jongens en meisjes. Wat zou Filippus verwacht hebben? Hij zou verwacht hebben dat Nathanael op zou springen. De ergernis aan Christus. Lezen we in vers 47. Nathanael zeide tot hem, kan uit Nazareth iets goed zijn? Dat is wat. Wat een teleurstelling voor Filippus. Heb je hem gezocht? Breng je zo'n rijke boodschap? Nazareth, dat laatste woord uit dat preekje van Filippus is blijven hangen. Kom Filippus, wij onderzoeken toch de schriften. Er staat toch Bethlehem Ephrata. En een zoon van Jozef, die kan mij niet redden. Ik heb een zaligmaker nodig die de zoon van God is. Nathanael kende de schriften. En Nazareth wordt hem een struikelblok, iets goeds. Dat betekent eigenlijk het messiaanse heil, de zaligmaker. Kan daar uit Galilea, uit dat verachte Nazareth, waar je niks van hoort in het Oude Testament. Kan daar iets goeds, kan daar de Messias uit voortkomen? Kan daar die zaligmaker uit voortkomen waar ik naar honger en dorst? Zeg Filippus, ik denk dat jij je vergist. Met al je blijdschap en met alles wat er in je hart leeft. Maar rust jouw geloof wel op goede gronden, Filippus. Je mag het wel eens nakijken. Wat zal dat geweest zijn voor Filippus? Mag ik er twee dingen van zeggen? We moeten ons gaan haasten. Aan de ene kant denk ik, ja, het is toch eigenlijk wel goed. Nathanael is voorzichtig. Je ontmoet veel mensen die nemen alles zomaar ongehoord aan. Maar Nathanael, die weet, je kan je maar één keer vergissen. En daarom, hij toetst het aan het woord van God. Hij leeft dicht bij de schriften. En hij wil niet alles zomaar aannemen voetstoots. Want hij weet, het gaat om de eeuwigheid. Je kan je maar één keer vergissen. Dus een beetje voorzichtigheid. Maar aan de andere kant, wat spreekt hier uit de woorden van Nathanael? Daar spreekt de aanstoot en de ergernis aan een Jezus uit Nazareth. Aan een verachte zaligmaker uit dat Galilea der heidenen. Voor een vrome Jood is het onmogelijk dat Gods zoon de Messias zou komen uit Nazareth. Uit dat onrechtzinnige Nazareth. Dat is een rots der ergernis en een steen des aanstoots voor Nathanael. Nazareth, zo nietig, niet geacht. Trouwens, het ligt vlakbij Kana, dan had ik het al lang een keer gehoord. Als de zaligmaker in Nazareth was geboren, had ik het al lang een keer gehoord. Weet je wat Nathanael moet leren? Dat moeten al Gods kinderen leren. Ze moeten leren de noodzakelijkheid van die diepe vernedering van de Zoon van God. Hij moest leven in Nazareth. Dat verachte Galilea. Maar dat wordt juist het wonder. Dat hij zijn voetstappen wilde zetten in Nazareth en in Galilea. Want juist zo zich zo diep vernederd kon hij de borg zijn voor Nathanael. Kon hij voor Nathanael de schuld gaan voldoen. Zo diep gebogen. Een dienstknechtelijke gestalte aangenomen. Ja, zichzelf vernederd, vernietigd tot de dood des kruises. Om zo als een schuldige aan het recht van God. Om zo de straf te gaan dragen voor al de zijnen. En wat kunnen we dan dwalen in het leven der genade? En wat moeten we leren meer en meer? Dat het zo anders gaat als dat wij hadden gedacht. Nazareth. Dat verachte Nazareth. Daar alleen kon die komende Zoon van God wonen. Zo alleen kon hij de weg gaan op deze vervloekte aarde. Hij veracht de onwaardigste onder de mensen. En dan moeten Gods kinderen na ontvangen genade vaak worden ontdekt aan al hun vooroordelen. Want we kunnen de Heere soms zo de weg voorschrijven met de Bijbel in onze hand. Maar de Heere gaat soms andere wegen. Dat zal Nathanael hier moeten ontmoeten. We moeten een dwaas worden voor God. We moeten een dwaas worden voor God. We kunnen de Heere de weg niet voorschrijven. Nathanael weet hoe het moet. Maar Nathanael moet aan de weet komen dat God andere wegen gaat. Als je dat nou moet leren, gooi dan niet alles weg wat de Heer in je leven gedaan heeft. Maar bid om de leiding van de Heilige Geest. Bid om het licht van de Heilige Geest. O, dan mag u bewaren wat God heeft geschreven. Maar vraag maar, Heer, leer mij de weg door u bepaald. Het is zo nodig in het leven van Nathanael. Het is zo nodig in ons alle leven dat de Heilige Geest plaats maakt voor die vernederde Christus. Dat er plaats komt voor hem die in Nazareth wilde wonen. Die in de diepte wilde neerdalen. Het is een weg van zalig worden tegen vlees en bloed in. Het is een weg van alles loslaten, uitgepraat raken, failliet voor God. Hebben u het nooit in uw leven ervaren, kinderen van God, de ergernis? Tegen zalig worden uit genade alleen, zalig worden door hem, door zijn dierbaar bloed. Een rots der ergernis. En een aanstoot. Maar o wonder als de Heilige Geest ons gaat leren. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Er moet betaald worden. En als de Geest plaats gaat maken voor deze dierbare zaligmaker, wij uitgepraat. Eerst geen gedaante, nog heerlijkheid in hem gezien, maar dan komt er plaats voor die gezegende zaligmaker ingewonnen. Dat hij nu wilde komen in dat land, vervloekt, in de schaduw des doods, om nou de verst afgedwaalde, om nou de diepst gezonken zondaar zalig te maken. Weet je wat zo mooi is? Wat gaat Filippus nou doen? Gaat hij nou een uitgebreide theologische discussie houden met zijn vriend? Gaat hij zeggen, Jonathan? Nee, helemaal niet. Want Filippus weet als geen ander dat hij zijn vriend niet kan overtuigen. Daar kom je wel achter, toch? Dat je geen mens kan overtuigen. Maar weet je wat Filippus doet? Nee, hij gaat geen weerwoord geven. Hij gaat niet van alles vertellen uit zijn eigen leven of wat. Maar het middel tegen vooroordelen. Het enige middel tegen vooroordelen. Dat is Nathanael, kom en zie. Nee, hij zegt niet, dan moet je het zelf maar weten. Zoek het dan zelf maar uit. Als je me niet gelooft. Hij zegt ook niet, ga zelf maar kijken. Maar zo moet het. Hij pakt zijn vriend bij de hand. En daar gaan ze. Kom en zie. En hij brengt hem bij Jezus. En als je van één ding overtuigd bent, dan is dat het. Niemand kan Nathanael overtuigen. Maar bij Jezus wordt het opgelost. We gaan zingen. Voordat we nog kort onze andere gedachten overdenken. En we gaan zingen met Psalm 85 vers 3. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunstgenoot van blijde troost en vree. Mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid treedt. En wat er verder volgt, vers 3 van 85. Christus en Nathanael. We zien de verwondering over Christus. Kom en zie. Filippus neemt hem bij de hand. Nou ja, denkt Nathanael waarschijnlijk. Ik kan er niks mee verliezen, laat ik dan maar meegaan. Dan zullen we wel zien dat hij zich vergist heeft. Kan niks verliezen. En die woorden kom en zie zijn toch wat ingeslagen in zijn hart. Daar gaan ze. Vers 48, Jezus zag Nathanael tot zich komen. Wat moet dat geweest zijn, gemeente? De Heer Jezus met een paar van de andere discipelen die en misschien wat mensen om hem heen. En daar ziet hij Nathanael komen. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. O, hij ziet Nathanael komen als dat beloofde loon. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld heeft, zo zal hij zaad zien. Daar komt Nathanael. Door de trekkende liefde van de Vader. Door het werk van de Heilige Geest. Komen, hij ziet hem komen. Ja, komen. Dat is eigenlijk een daad hier van het zaligmakende geloof. Komen. Lees het ABC van Komrima. Komen is een geloofsdaad. Wordt vaak aangespoord en zeker. Komst en welkomst bij Christus, zegt John Bunyan in dat bekende boekje. Maar weet je, de Dordtse leerregels zeggen, doch zoveel als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstig geroepen. Want God betoont ernstig en waarachtig in zijn woord wat hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot hem komen. God roept vanmorgen en ernstig en welmenend wil hij dat de geroepenen tot hem komen. Maar dat velen geroepen zijnde niet komen en niet bekeerd worden, daarvan is de schuld niet in het evangelie, nog in Christus, nog in God, maar in de geroepenen. Dus dat wij niet komen, dan ligt de schuld in ons. Dat andere geroepen zijnde wel komen. Dat moet men niet aan de mens toeschrijven. Maar dat is Gods verkiezend welbehagen. Zeggen onze Dordtse vader, hij ziet hem komen. En dan zegt hij iets. Hij zegt iets van hem. Dat zegt de Heer Jezus niet tegen Nathanael. Maar hij zeide van hem. Nathanael heeft het wel gehoord. Maar Christus zegt het, als hij hem ziet komen, dan wijst hij aan. Zegt, kijk, kijk, daar komt nou een Israëliet. In welke geen bedrog is. Weet je wat ik verwacht had, dat hij zou zeggen, daar komt er nou een, zo'n ongelovige. Daar komt er nou zo een die alles verworpen heeft. Nee, hij zegt, zie, waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Kanttekening 21 zegt, dat is een oprecht en ongeveinsd man, gelijk de rechte Israëlieten behoren te zijn. Een oprecht en ongeveinsd man. Een nakomeling van Jacob, van die hielvasthouder. Van nature ook een bedrieger. Van nature niet oprecht, maar door Gods genade. Een oprecht man, ongeveinsd. Is dat een wonder? Want gemeente, jonge vrienden, van nature zijn wij niet oprecht en ongeveinsd. Wij zijn de vader der leugenen toegevallen. En wij hebben een arglistig hart. Ja, dodelijk, wie zal het kennen? En we houden ons bezig met bedriegen en we willen bedrogen wezen. Als het mogelijk was, zouden we God nog willen bedriegen. Ken je dat hart? Ken je dat arglistige hart vol bedrog? Want dat is nou de vrucht van goddelijke genade. Dat is een van de eerste vruchten van het geestelijk leven. Dan word je eerlijk gemaakt. Eerlijk. Word je eerlijk gemaakt voor God. Ga je eerlijk denken over jezelf. Als de geest der waarheid vanmorgen gaat werken in je leven, dan wordt het waar. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Dan wordt het je gebed doorgrond en ken mijn hart, o Heer. Is geen ik denk niet tot uw eer. Nathanael was een man oprecht en ongeveinsd. Geen bedrog, nee, niet zondeloos. Nathanael was ook een Adamskind. Maar hij was oprecht voor God en voor zijn naaste. Nee, dat is geen karaktertrek. U kent ze allemaal van die mensen soms die doen aan God nog gebod en die zijn heel oprecht. Daar kan je zaken mee doen, die zijn eerlijk en oprecht. Dat is een karaktertrek. Maar hier gaat het over een genadewonder. Nathanael is door herscheppende genade oprecht geworden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Ik zal maken dat hun werk in de waarheid is. Door goddelijke genade word je eerlijk gemaakt. En eigenlijk prijst de Heer Jezus Nathanael niet. Maar eigenlijk prijst hij zijn eigen werk in het hart van Nathanael. Vrucht van het werk van de Heilige Geest. Kom, leg uw hart en leven er eens naast. Welzalig zijn de oprechte van gemoed. Die ongeveinsd des Heere wet betrachten, die hij in het spoor der Godvrucht wandelen doet. En dan horen we de verwondering bij Nathanael. Hij heeft dat opgevangen. Het is trouwens wel bijzonder als de Heere dat van je zegt. Denk er eens over vanmorgen. Wat zou hij van jou moeten zeggen? Wat zou hij van u moeten zeggen, gemeente? Als er nou eens een regeltje van u in de Bijbel stond, van jou, wat zou er dan moeten staan? Vraag je dat eens af. Nee, nee, niet wat de mensen zeggen. De mensen kunnen o zoveel handen opleggen en doen. Maar wat hij zegt vanmorgen van jou. Kan die dan zeggen, zie waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is? En dan de diepe verwondering van Nathanael. Het 49e vers, van waar kent gij mij? Waar kent u mij van? Die vreemde uit Nazareth, die zoon van Jozef. Hier gaat iets van het licht op. Is hij de alwetende hartenkenner? Hij is de kenner der harten die in een van de volgende hoofdstukken tegen die vrouw bij de Jacobsbron zal zeggen, roep uw man. En dan gebruikt de Heilige Geest dat en dan zegt ze straks, zie een mens die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Hij kent het hart en kent het leven. Van waar kent gij mij? Evenwel het vaste fundament God staat, hebben de dit zegel. De Heere kent degene die zijne zijn. En een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. De grote herder kent zijn schapen. Van waar kent gij mij? En dan gaat Christus antwoorden. Hij zeide tot hem. Dat zegt hij dus wel tegen Nathanael. Eer u Filippus riep, zag ik u. Zag ik u, daar gij onder de vijgenboom waart. O, wat zal dat voor Nathanael geweest zijn. Daar klinkt van die innerlijke ontferming uit. Nathanael, ik heb je wel gezien. Want je zou eigenlijk zeggen dat hier de Heer Jezus Nathanael voor het eerst ziet. Maar dat is niet waar, o jongens en meisjes. Weet je wanneer Christus Nathanael al heeft gezien? In de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Vader, hij was de uwe. Maar gij hebt mij dezelfde gegeven. Nathanael, van God gegeven. Van God de Vader gegeven aan de Zoon. Daar in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid heeft Christus hem aanvaard. Hij heeft hem gezien al toen hij daar lag, vertreden in zijn geboortebloed op het vlakke van het veld. En toen ik bij u voorbij ging, toen zag ik u. En ik zeide, leef in uw bloede, leef. O, hij heeft hem gezien. Met milde handen en vriendelijk ogen. Nathanael, ik ken je al lang. Zal ik eens iets zeggen? Dat is het wachtwoord van ons allebei. De vijgenboom. Niet een vijgenboom. Maar Nathanael, ik zag je. Onder de vijgenboom. De vijgenboom. En gemeente, met dat ene woord legt de Heer Jezus heel het leven van Nathanael open. Dat ene woord. Ik heb je wel gezien. Ik heb je gezien. Daar onder de vijgenboom. Een vreemdeling. Een vreemdeling die niets van je zou weten. Maar mijn oog was op je, daar onder de vijgenboom. Wat betekent dat? Nou, denk dat jongens en meisjes dat ook weten. Israëlieten hadden vaak naast het huis een vijgenboom. En dat was een grote boom met hele grote bladeren en die hingen helemaal zo tot aan de grond. Heerlijk om verstoppertje te spelen. Maar die Israëlieten gebruikten dat als een binnenkamer. Ken je dat woord nog? Heb je er een? Een binnenkamer? Die vijgenboom van Nathanael, dat was de plaats. Want in de huizen hadden ze geen kamers. Dat was eigenlijk één vertrek. Dus als je je wilde afzonderen, dan ging men vaak onder de vijgenboom. Rabbijnen zaten er ook voor schriftonderzoek en andere dingen. Dat was een plaats van rust. Weg van al het rumoer om je heen. Onder je vijgenboom. En daar heeft Nathanael de schriften onderzocht. En daar heeft hij gebeden. Er heeft Nathanael geroepen, och dat gij de hemelen scheurde, dat gij nederkwam. De vijgenboom, dat legt heel Nathanaels verborgen leven bloot. Daar was het schriftonderzoek, daar waren de gebeden. Daarachter die grote bladeren in de schaduw, daar heeft Nathanael geworsteld om de komst van de zaligmaker. Daar heeft hij gebeden, zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heere. Daar heeft hij geworsteld, uitgedreven onder de vijgenboom. Daar heeft hij zijn zielenood geklaagd, maar wat klaag ik, Heer der Heere, mijn begeren is voor u in al mijn leed. Ik zag u. Christus heeft hem gezien, toen hij dacht dat niemand hem zag. Ken je zo'n leven? Heb je zo'n binnenkamer? Heb je een vijgen? Ah, die groeien niet in Schravenpolder misschien. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Ken je zo'n plaats om je af te zonderen? Nee, ik bedoel niet om je kamerdeur dicht te doen en Netflix-film te gaan kijken. Want dan geldt er ook, ik zag u. Hij kijkt mee over je schouders. Maar kennen we zo'n verborgen plaats? Waar we ons hart en onze noden voor tijd en eeuwigheid mogen uitstorten voor de Heer. Kennen we van die heilzame werkzaamheden aan de troon der genade? Zitten er vanmorgen, waarvan de Heer weet, mijn zak zal niet eerder zijn ontbonden totdat ik Jezus heb gevonden? Schep dan een weinig moed. Ik zag u. Hij heeft u gezien in al uw strijd, in al uw vragen, in al uw noden. Gods verborgen omgang vinden zielen daar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vrevenbond getoond. Juist in deze drukke tijd, in die jachtige tijd, een stille plaats. Een vijgenboom. Een binnenkamer. Waar je het aangezicht van de Heere mag zoeken. En al je noden en zorgen voor hem mag neerleggen. Kinderen van God, hoe staat het met je binnenkamer? Moet je misschien belijden hem nogal eens leeg te laten staan? Andere tijden gekend, maar nu zo vaak wat slordiger leven in de jacht van de tijd. O, mag het je vanmorgen aansporen? Want het geeft een duisternis over je leven. Als we die verborgen omgang met God zo gaan missen. Hier zien we het. Als Christus dat zegt, ik zag u. Dan breekt dat het ongeloof. Dan neemt dat al de twijfel en al de ergernis weg. Wat Filippus niet kon, dat kan Jezus met één woord. Dan mag Nathanael de zaligmaker vinden. Dan mag Nathanael komen tot de kennis van die dierbare persoon, die dierbare zaligmaker. En dan mag hij belijden. Dat was onze laatste gedachte. Dan mag hij belijden van Christus. Gij zijt, ja rabbi, zegt hij, meester. Nathanael heeft een leraar nodig. Nathanael heeft onderwijs nodig. Nathanael mag door het geloof belijden. Rabbi, u bent mijn meester. Mag ik uw leerling zijn? En dan zegt hij twee keer met nadruk. Gij zijt de zoon van Jozef. Kom nou, Filippus. De zoon van God. Gij zijt de zoon van God. Dan mag hij als eerste belijden dat Jezus Christus God uit God is, licht uit licht. Dan mag hij zeggen, gij zijt de zoon Gods. Gij zijt de koning Israëls. Ik ben een Israëliet, zegt u. Dan ben u mijn koning. Ik ben een Israëliet in welke geen bedrog is. Dan ben u mijn koning, de koning Israëls. Al die ware geestelijke Israëlieten. Christus is een koning. Het geloofsoog van Nathanael wordt geopend. En bij alle ergernis die smelt weg. Bij u mijn koning en mijn God verwacht mijn ziel een heilrijk lot. En dan mag hij zo rijk belijden van die dierbare Christus. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem. De luister van uw majesteit en roem. En dan zegt Christus, je zult nog grotere dingen zien. Kostelijke belijdenis mag Nathanael doen. Die aanvankelijke kennis van de gezonde zaligmaker. Maar dan zal hij nog nader onderwijs ontvangen. Dan zegt de Heer Jezus, je zal nog grotere dingen zien. Dit is groot. Als je Christus mag erkennen en belijden als de zaligmaker. Als je ogen hem mogen zien. Maar je zult nog grotere dingen zien. En als hij het belooft, dan doet hij het. Want hij is niet als de duivel, hoor. Die belooft ook dat je grotere dingen zal zien. Maar het einde is de buitenste duisternis. Maar hij is de mond der waarheid. En hij zegt Nathanael, hij zegt tegen zijn kinderen. Je zult nog opwassen in de kennis en in de genade. Je zult groot. Nou, Nathanael heeft grotere dingen gezien. Straks op de bruiloft te Kana heeft hij al grotere dingen gezien. Water in wijn. Grotere dingen gezien. Doden zullen worden opgewekt. Grotere dingen gezien. aan de zee van Tiberias in Johannes 21. Dat de opgestane Christus zich openbaart op het strand van Galilea. Overgeleverd om zijn zonde, opgewekt tot zijn rechtvaardigmaking, grotere dingen zien. Gemeente, we gaan naar huis. Hoe staat het nou in ons leven? Kennen wij iets van dat genadeleven van deze discipelen? Of leven we nog voor de dingen van de wereld? Zul je het onthouden wie je ook bent, jong en oud. Ik zag u. Hij ziet ons. In al onze wegen. Ik zag u. Is dat nou tot schrik? Is dat nou tot troost? Daar gaat het eigenlijk om. Is dat nou tot schrik als je gelooft dat hij je altijd ziet? Je woorden hoort, je gedachten leest, je ziet. Dat moet ons toch tot verschrikking zijn. Hij die alwetende, die heilige. Maar er zijn ook mensen die ze tot troost. Als ze mogen horen, ik zag u. In al je uitzien, in al je vragen, in al je worstelingen. Als de Heer in het zegt, ik heb je gezien, hoor, toen je dacht, niemand ziet mij. Toen je dacht helemaal alleen die weg te moeten gaan, dan zegt hij het vanmorgen, maar ik heb je wel gezien. Gods verborgen omgang vinden, zielen daar zijn vrees in woont. Vraag dan maar of je aan al de ergernis ontdekt mag worden. Want het leeft echt in ons hart. Ik wil wel zalig worden. Maar door een andere weg. Ik wil wel zalig worden. Maar hij is een dwaasheid en een ergernis. De Grieken en de Joden. Maar hij wordt een rots van behoud. Voor al degenen die door een waar geloof tot hem mogen komen. Er zijn mensen die spreken vrijmoedig over Jezus. Maar die weten niks van zo'n vijgenboomleven. Die weten helemaal niet van zo'n ontmoeting. Die kennen niets van de ergernis die hij weggenomen heeft. Gemeente, we reizen op weg, een reis naar de eeuwigheid. Velen zullen het horen. Als ze straks zullen belijden, u hebt in onze straten geleerd, we hebben aan uw tafel gezeten. Nee, dan niet van waar kent gij mij? Maar dan, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij. Ga weg van mij. Maar nou een volk. Door Gods genade opgeraapt, apart gezet, onderwezen. Die zullen met Nathanael, met Filippus, met Johannes en met Simon. Zullen ze zingen in hem verblijd, aan hem gewijd, van zere wegen. Dat is een volk. Die hier ervaren dat al die ergernis tegen zalig worden door het bloed en door het kruis, wordt weggenomen. En die het hebben leren zeggen, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Kom, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Amen. Heere, wil u het onze verzoenen en wil u het uwe gebruiken. We hebben gehoord een gebrekkig preekje van Filippus, maar u hebt het willen gebruiken. Uiteindelijk is Nathanael aan de voeten van Jezus gebracht. Heere, zou dat vanmorgen, de vriend van de bruidegom, zou dat mogen worden gebruikt. Denk aan jong en oud. Zegen uw woord aan de harten. Ga met ons van hier. Wil ons deze dag doen zoeken de dingen die boven zijn. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen worden u toegeworpen. Zegen u de broeder die vanmiddag zal voorgaan in de leesdienst. Geef getrouwheid in de opkomst. En wil het woord gebruiken als een middel in uw hand. Tot verheerlijking van uw naam, tot uitbreiding van uw rijk. En breng ons vanavond opnieuw samen rondom het leer- en troostboek van uw kerk. Heere, wij bidden het u. In de naam van die gezegende zaligmaker. Jezus van Nazareth. Uw enig geboren zoon. Onze Heere. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot uit Psalm 30 het laatste vers. Psalm 30 vers 8 tot besluit. Thank you. Ontvang nu de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.